Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag in de Vennootschap podcast Terrence Huygen. En Terrence is digitaal ondernemer en mede-eigenaar van Reverse Digital Agency, Frank Energie, waar we het dadelijk zeker uitgebreid over gaan hebben, en ook Hometour. Terrence, welkom in de show. Wil je jezelf kort even voorstellen?
Thanks. Jazeker, met alle liefde. Ik ben Terrence Huygen. Ik ben 30 jaar. Ik ben al meer dan 8 jaar inmiddels. Dus vroeger noemde ik me altijd een jonge ondernemer, maar het wordt steeds ouder. De grijze haartjes schemeren al door mijn haar heen. Maar ik ben inmiddels 10 jaar bezig met het opbouwen van een agency. Reverse Digital Agency, waar we nu met een aardig grote groep zijn. Dus daar maken we hele mooie digitale producten mee. En ik heb een aantal startups of ventures waarmee ik eigenlijk probeer voor de toekomst een groter, ander beroemd bedrijf op te zetten. Dat hoop ik natuurlijk. Dat is mijn stille hoop.
Ja, super nice. Hey, laten we beginnen bij je digital agency. Niet in de laatste plaats, omdat we een beetje in dezelfde branche zitten wat dat betreft. Kun je eens vertellen over het ontstaan van Reversed?
Ja, zeker. Het is wel een grappig ontstaan. Mijn reis is eigenlijk begonnen op de communicatie multimedia studie op de Hogeschool Utrecht. Daar ontmoette ik een ontzettend oprechte kornuit genaamd Ruben Huybroek. Wij zaten in, dat was wel leuk, een van de lessen hadden we een goede klik. We waren biertjes aan het hosselen van mensen die niet wilden blijven. Dus we waren al een beetje ondernemend bezig door van iedereen een muntje te vragen. Zodat wij meerdere biertjes hadden. En ik kwam met Ruben in gesprek en daarin hadden we het eigenlijk over een aantal grafische dingen die hij gemaakt had. Vooral voor zijn clan. Hij speelde ontzettend veel Battlefield. En ik speelde ontzettend veel Unreal Tournament. Dus we hadden altijd al een beetje die mindset van het maken van dingen realiseren. Zoals een clan website of een servertje hier en daar opzetten. En die vriendschap groeide. En na 2-3 maanden verder hadden wij beide eigenlijk al een paar klanten. Ik spreek nu dus inderdaad al over 10 jaar geleden ongeveer. Hadden wij al een aantal klanten. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, joh, we zijn nu op zoveel projecten samen aan het werken. Laten we dit verder zetten. En toen eigenlijk grappig gezien waren we heel breed. Dus we deden een beetje film, we deden een beetje logo's maken. Maar je merkte dat het gewicht heel erg op film lag. Wat erin ontzettend leuk was om ook te vertellen, onze initiële opzetten van het netwerk is eigenlijk een beetje gekomen doordat we wat filmklusjes deden op business events. Mijn vader die werkte voor voor Jules, maar dat zit aan Eneco vast. En die wist ons dus af en toe te introduceren bij wat mensen. Die hadden af en toe een kwartaalfilm nodig of een business event wat ze gefilmd wilden hebben. En eigenlijk dat is een beetje het begin van de start van Reversed geworden. En 2 jaar later zei Ruben in één keer op een blauwe maandag tegen mij, joh, ik ben dat film helemaal zat. Ik voel me echt een pakezel. En daar baalde ik heel erg van, want we waren natuurlijk elke keer aan het sjouwen naar al die events toe. En ik was er zelf ook al een beetje klaar mee. En toen zei hij, joh, waarom gaan we niet wat meer die apps opzoeken? Dus toen hebben wij een specialisatie gevolgd in UX UI. En al gauw hebben we daar eigenlijk een start gemaakt. En zijn we begonnen met een aantal apps. En was onze eerste klant die we vanuit onze stageperiode landen was Pathé Thuis. En dus bij Pathé Thuis hadden we een aantal landingspages gemaakt. En wij merkten eigenlijk wel dat iets was wat bij ons paste. En zo is het eigenlijk begonnen. En dus zijn we gewoon verder gegaan met z'n tweeën.
Maar nu ga je heel snel van eigenlijk een filmbedrijf naar een ontwikkelpartij, een development bedrijf. Maar je zegt even tussendoor van, we hebben even een specialisatie gevolgd in UI UX. En toen hadden we Pathé Thuis als klant. Maar hoe kan dat zo snel gaan dan?
Ja, dat klinkt inderdaad ontzettend snel. Misschien het is het wel goed om in stapjes te vertellen. Wij liepen eerst bij initiative stage. Daar werkten we eigenlijk in ons derde jaar aan een aantal pitches. Dus Plus, Bijenkorf, Pijnenburg en nog een aantal andere pitches die op onze stage voorkwamen. daar hadden we, er was een component daarvan, was een digitaal product. Dat was niet een heel groot onderdeel van die pitch, want zij waren een klassiek mediabureau, dus ze deden de inkoop van media. En wij konden daar af en toe gewoon prototypes maken in Marvel en in Sketch. Om gewoon een prototype te maken, om de pitch ook te laten zien dat het bureau had meegedacht over een digitale roadmap. Nou, met die portfolio stukken zijn we op een gegeven moment naar de Valley gegaan. En bij de Valley hebben we wat mensen leren kennen. En in die hoedanigheid hebben we toen op, ik denk in het vierde jaar, hebben we op de Next Web, hebben we via ons stagebedrijf de directeur van Pathé Thuis ontmoet. En die was wel enthousiast van de dingen die we hem lieten zien. Want wij waren altijd wel haantje de voorste door gewoon wat portfolio werk op te sturen. We zijn altijd heel erg enthousiast geweest door te vragen aan mensen, hey, kunnen we wat voor je doen? Maar Pathé Thuis die had al best wel concreet een vraag. En dat gaf ons best wel wat munitie om te starten. En rond diezelfde tijd hebben wij ook een soort van mini-stage gevolgd bij Revue. Dat is recentelijk overgenomen door Twitter. De kartrekker daarvan was Martijn de Kuiper. En wij hadden op een Young Creators Event, hadden wij gewoon een keer gevraagd, hey, zouden wij dan een keer wat voor je mogen designen? En dat vond hij eigenlijk best wel een tof idee. Dus daar hebben we ook een tijd wat gratis werk voor gedaan. Gewoon puur om ons portfolio op te bouwen. Puur om te laten zien dat we vette dingen kunnen doen. En we moesten ook gewoon nog heel veel leren. Dus ons hele doel was om zeker tot een jaar na de studie gewoon dingen te doen. Zoveel mogelijk portfolio werk op te bouwen.
Ja, heel vet. Heel vet dat je het zo aan hebt gevlogen. Dat je ook gewoon zegt van, hey, we doen het in principe gratis. We willen gewoon leren. We willen ons portfolio uitbreiden. En dat is voor ons op dit moment het meest waardevol.
Ja, dat was gewoon heel mooi. En je merkte ook, zeker toen wij wat stukken voor Revue hadden gemaakt. Revue is trouwens een newsletter app. Waarbij je als persoon, dus dat kan zijn als je in de nieuwssector zit of je bent gewoon een influencer, je wilt toffe content delen, kon je via een hele makkelijk meer newsletter sturen. En we hadden daar gewoon wat designtjes voor gemaakt. En Martijn de Kuiper is een hartstikke toffe gast. En die zei, joh, design lekker, je mag het als portfolio stuk gebruiken. Dus we hadden dat ook online gedaan. En je merkte ook dat als wij dan gingen mailen naar mensen van, hey, wij vinden het tof om voor jullie te werken. Dit hebben we al gedaan. Dan zeiden mensen ook vaak, oh, je hebt al voor een Revue gewerkt. Dus dat hielp ook een beetje mee. Dat soort namen in het ontstaan van het bedrijf.
Ja, dus juist door die gratis diensten aan te bieden, dat portfolio op te bouwen en inderdaad voor een juiste partij te werken. Dus zo'n Revue wat in die sector gewoon een grote naam is. En nu al helemaal inderdaad met die overname van Twitter. Maar daardoor kwamen jullie dus makkelijker binnen bij jullie nieuwe klanten dan zonder dat portfolio, zeg maar.
Ja, en tevens dat soort mensen gaven ons ook ontzettend veel ruimte om te leren. Dus Martijn de Kuiper was heel kritisch op alles wat we maakten. Want hij nam alleen de dingen in productie die hij belangrijk vond. Dus hij had 1 of 2 developers. En hij zei ook echt, ja, ga maar proberen. Maar hij was ook, heel vaak heeft hij tegen ons gezegd, nee, dit gaan we niet doen. Nee, dit gaan we niet doen. En ik merk wel door gewoon ergens te starten, ook al is het maar 1 dag in de week gratis of voor weinig betaald, dan krijg je ook gewoon, ik zie dat eigenlijk een beetje als kennis is ook goud waard. Voor ons was die kennis gewoon heel erg belangrijk om te leren en te snappen hoe die wereld werkte. Zodat wij in ieder geval daarmee ons geld konden verdienen als we echt goed werden. En dat is nu wat we steeds meer hebben. Dat we gewoon een goed team creëren en dat we daar ook echt geld voor kunnen vragen.
Vond je het lastig om met die kritiek van Martijn om te gaan?
Ja, er zijn wel fases waarin je, zeker als je jong bent, merk je af en toe wel dat je heel erg overtuigd bent van je kunnen. Dus er zijn eigenlijk twee dingen waar je in verloren kan gaan. Ene kant kan je denken, wow, ik ben echt supergoed. Andere kant kan je denken, joh, ik ben echt heel erg onzeker en nog niet goed. En ik merkte af en toe wel, we hadden natuurlijk wel fake it till you make it. Dus wij wilden gewoon lekker dingen gaan doen. En ja, dan kan je af en toe wel door de mand vallen. Maar ik merk wel, als je je omringt met mensen die gewoon heel erg goed zijn in het voorzien van feedback, dat ook wel makkelijker voor ons was om mee om te gaan. Aan het begin doet alles een beetje pijn, omdat het je kindje voelt wat je designt. Maar je merkt wel hoe vaker je daarin valt en leert opstaan, merk je wel dat je een betere designer wordt. Of in dit geval is onze hele carrière begonnen vanuit design. Merk je wel gewoon dat als je beter wordt in design, dat je gewoon flinke stappen maakt. En dat je dat feedback ontvangen, dat is dat leer je steeds meer hoe ervarener je wordt eigenlijk.
Ja, dus ook het ontvangen van feedback en het daarmee leren omgaan is ook weer gewoon een stukje ervaring.
Zeker, ja.
Hey, en toen we waren bij Pathé thuis, dat werd jullie klant. Je geeft ook aan dat jullie nog veel op design zaten. Hoe is het vanuit daar verder gegroeid?
Nou, het was wel lachen. We hadden dus onze eerste klant. Hadden we dus op de Next Web ontmoet. Dus die directeur van Pathé thuis. En gelukkig hadden wij dus een stagebegeleider die ons wist te verbinden aan hem. Dus dat hielp heel erg. Wat we toen hebben gedaan, dat was eigenlijk wel grappig. Toen hebben we gewoon tegen elkaar gezegd, oké, we gaan nu een jaar lang gaan we proberen om klussen binnen te halen voor design. We hadden vrij weinig geld nodig. We woonden beide nog op kamers. Dus geld was eigenlijk niet heel erg een issue. Ze zeiden gewoon tegen elkaar, laten we in ieder geval een jaar pakken. Dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben die klus voor Pathé thuis gedaan. We hebben in de zomer toen gratis ook weer voor een onderdeel van Eneco gewerkt. Dus wij moesten daar een film voor maken, toevallig, die zomer. Dat deden we af en toe nog wel eens. En in de zomer hebben we toen tegen dat team gezegd, joh, jullie hebben een vet idee. Dat was dat ze bezig waren op dat moment met het tracken van al je apparaten, hoeveel die verbruikten in je huis. Op basis van energieprofielen. Dus hoeveel kost het om een stofzuiger aan te zetten, hoeveel kost het een wasmachine aan te zetten. En dat pikten wij op tijdens dat evenement. En toen zijn we gewoon naar die gasten toegelopen en hebben gezegd, hey, super vet verhaal. Wij hebben hier net gefilmd. Je zou denken, willen jullie toevallig ook een film? Nee, daar zijn we hier niet voor. We vonden jullie idee heel erg vet. Zou je het misschien oké vinden als wij in de zomer jullie komen helpen om dat idee uit te werken? Dus toen zei hij, nou, dat is goed. Dus toen hebben we bij het hoofdkantoor van Eneco elke week hebben we daar gezeten. En gratis koffie gekregen met onze bezoekerspas. En hebben we daar gewoon binnen een paar weken een soort van prototype uitgebouwd. En de grap is dat die man die zeg maar dat hele traject heeft gerund, die app die is helemaal niks geworden.
Mm-hmm.
Het was gewoon een klein groepje mensen die op dat moment niet te veel mandaat had om ook daadwerkelijk die app te laten groeien bij Eneco. Maar het leuke is, die man is zelf oprichter geworden bij andere organisatie genaamd Peaks. En daar hadden ze op een gegeven moment 6 man in dienst. En die hebben ons toegevraagd om de website te doen. En om ook te helpen op een gegeven moment bij een dashboard in te richten. Dus je merkte dat we daar ook al wel wat klussen kregen. Dus dat gaf ons een beetje geld om verder te kunnen. En het leuke is dat we toen snel een website hebben opgezet. Want de Next Web van het andere jaar kwam er weer aan. En wij dachten, wow, dat wordt echt ons verkoopkanaal. Daar gaan we eens even lekker ons mannetje staan. Dus we hadden t-shirts geprint en we hadden iedereen kaartjes afgedrukt. Maar de grap was eigenlijk, we merkten bij dat evenement, lag er zoveel druk op dat wij vette klussen moesten ontdekken en lospeuteren. Dat we eigenlijk vergeten waren dat waar het om en op draait, gewoon een goede klik met mensen opbouwen. En gewoon elkaar helpen. En dat, ik weet nog goed, dat jaar dat was echt, werden we met de neus op de feiten gedrukt. Want ja, we hadden eigenlijk geen enkel belangrijk persoon daar gesproken. We hadden geen enkele klus binnengehaald. We waren ook totaal vergeten om daar te chillen en mensen te ontmoeten. Maar de mensen waarmee we chillden, dus dat was een groep aan jonge ondernemers, daar hebben we een lekker biertje mee gedronken op de laatste dag. En het is wel grappig. Dat is een groep jonge gasten, genaamd de Brainstorm Groep. En die hebben we later ontmoet. En daar hebben we nu ons eigen kantoor in het Beatrix gebouw aan te danken. Dus je merkt gewoon als je heel erg vaak op het jezelf je diensten te verkopen, te veel aan het pushen bent op mensen, dan raak je soms verloren welke echte leuke gesprekken je op zo'n evenement kan hebben. Dus ja, dat.
Het moet echt ontstaan, bedoel je?
Ja, het moet echt ontstaan. Je moet echt veel plezier met mensen in gesprek komen en, ook, en het gewoon elkaar gunnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Hey, en ik ben er een beetje voorbij gegaan aan het feit dat jullie toen hebben besloten om, om samen een bedrijf te starten, jij en Ruben. Ik heb jou voor de podcast verteld over hoe onze podcast is ontstaan. En in de eerste aflevering hebben Willem en ik ook, daarom heet het ook de Vennootschap podcast. Een beetje contradictie, want wij hebben dus, we werken heel veel samen, Willem en ik, maar we zijn bewust niet samen een bedrijf gestart. Omdat we toch die vrijheid die je hebt als zelfstandig ondernemer, die willen we toch behouden. Omdat dat nou eenmaal is waarom we ondernemer zijn geworden. Ik ben benieuwd waarom jij en Ruben er wel voor hebben gekozen om destijds samen te werken.
Ja, grappig. Interessante vraag ook. Ik denk wat voor ons heel erg ertoe heeft geleid dat we samen gingen werken was, we hadden gewoon een bepaalde lol in het maken van dingen. En we hadden zoiets van, laten we eens een keer een opdrachtje samen doen. En op een gegeven moment had Ruben mij voor een klusje ingehuurd en ik hem. En je merkte gewoon dat dat een beetje onhandig werd in de boekhouding. En dat het gewoon steeds fijner werd om samen dingen op te pakken. En het voelde voor ons gewoon heel erg natuurlijk om in ieder geval samen verder te gaan. En dan gewoon samen er een bedrijfje van te maken. En onze intenties waren op dat moment ook niet om iets heel groot te maken. Wat nu steeds meer wel het geval is trouwens. Want je gaat steeds, een soort natuurlijk zitten de mensen ingebakken. Dat je steeds verder wil komen. Maar op dat moment was het gewoon meer, we willen lol maken. En laten we er maar gewoon naar de KVK gaan. Dat was toen toch gratis. Dus we konden ons gratis inschrijven. Dus wij met een dikke champagnefles daar naartoe gegaan. Nou, zo dik was het niet, want we hadden natuurlijk geen cent te wakken. Dus we hebben gewoon goedkoop flesje gehaald. Maar het was op dat moment, voelde het heel erg officieel. En toen hebben we gewoon ingeschreven en gekeken wat daaruit kwam. En ik denk dat de klik bij ons, bij mij en Ruben, die er heel erg in zat, is twee, we hadden nog niet echt het idee dat we, de wereld wilden ontdekken. En we hadden gewoon zoiets, we gaan het bedrijf starten. Dus dat is één. En twee was gewoon dat we, onze persoonlijkheden, die lagen, die waren heel verschillend, maar ze pasten bij elkaar. Dus ik was heel erg vrij in gewoon naar iedereen toestappen en gewoon zeggen wat we wilden. En Ruben was meer de praktische, maar die was ook heel erg goed in het plannen en al dat soort dingen. Dus we hadden een soort van creatief versus praktisch persoon in het team. En dat zorgde ervoor dat we elkaar heel erg goed konden bijsturen en heel goed konden aanvullen. Dus ik denk dat we, zeker ook in die klik, voelden gewoon dat er iets zat wat ons ging helpen om vette producten te maken. En dat merkte je ook gewoon al in dat we af en toe, ik weet nog goed, we hadden een nieuwe website nodig. En die hebben we toen 24 uur in elkaar gezet. Want die dag daarna gingen we naar een evenement waarin we moesten laten zien wat ons portfolio was. Dus we waren gewoon heel erg lekker en snel bezig. En dat is gewoon zo gegroeid.
Grappig dat ook die persoonlijkheden, die verschillen daarin tussen jou en Ruben, ook echt precies de verschillen tussen mij en Willem zijn.
Ja? Ja. Grappig om te horen.
Ja, ook precies. Enerzijds dat creatieve en dat vrije en dat extroverte. En anderzijds meer dat praktische, planmatige structuur en het introverte. Dus echt precies die combi van beide persoonlijkheden.
Dat helpt, denk ik. Helpt het jou? Merk jij dat het jou helpt?
Het versterkt elkaar enorm. Het kan af en toe ook zorgen voor kleine irritaties. Dus dan denk je van, dan denkt Willem bijvoorbeeld over iets waar ik over loop te zeuren. Iets planmatisch of iets in de structuur van, hoezo maak je daar nou zo'n een issue van? En anderzijds kan ik wel denken van, maar check gewoon even de planning. Of check gewoon even de taken die openstaan, weet je wel. In plaats van alles ad hoc doen. Dus ja, nee, het werkt echt uitstekend. Maar af en toe zijn het gewoon kleine irritaties die een minuut later alweer oké zijn nog.
Ik herken dat ook heel erg. En dat is gewoon iets wat, denk ik, door de jaren heen leer je dat gewoon. Je leert gewoon aan elkaar wennen en je leert daar ook mee omgaan. En je geeft het, die kracht geef je elkaar ook weer de ruimte. Ik merk dat bij Ruben heel erg. Ruben geeft mij daar steeds meer de ruimte in en ik hem ook. Dus ja, dat is wel heel mooi om te zien.
Ja, toevallig, we hadden een aantal podcasts geleden met Bob van den Berg. Toen wees hij ons na de podcast op die disc persoonlijkheidstest met die kleuren, weet je wel. Geel, groen, blauw, rood. Ja. En toen keken we gewoon even snel er doorheen. En ik had die op mijn opleiding al een keer gedaan. Voor Willem was die volgens mij nieuw. En toen keken we dus naar onze persoonlijkheden. En toen, ja, binnen een minuut werd bevestigd wat we al die jaren, zeg maar, merken en al ervaren van... Hey, ja, we zijn inderdaad echt precies tegenovergesteld. Maar misschien dat het daardoor wel juist zo goed klikt.
Ja, ik denk dat dat heel erg helpt. Ik geloof er ook heel erg in dat als je een team met mensen opbouwt... en daar kan ik straks wel wat meer over zeggen... maar ik geloof er ook wel in dat je altijd in mensen moet investeren... die dingen kunnen die jij niet kan. En ik merk dat dat tussen mij en Ruben... en waarschijnlijk zie jij dat ook met je compagnon... of in ieder geval de partner waarmee je alles doet... merk je wel gewoon dat het heel erg goed kan werken. Dat als je een andere persoon hebt... dan kan je elkaar heel erg scherp houden op dingen. Ja. En als jij misschien een persoon bij het team haalt... die exact de kopie is van jezelf... dan zou je waarschijnlijk heel erg voelen van... ja, oké, prima. Maar dan hebben we allebei dezelfde ideeën. Ja, ja, dat is niet innovatief vaak.
Nee, dat en het accountability stuk vind ik... dat werkt ook enorm als je met z'n tweeën bent. Want ik weet zeker, kom ik even terug op het ontstaan van de podcast... we hebben destijds gezegd van ja, we gaan elke vrijdag publiceren. Maar ik weet zeker dat als ik hem alleen had gestart... of Willem was hem in zijn eentje gestart... dat dat nooit gelukt was tot op de dag van vandaag. En nu, omdat we met z'n tweeën zijn... ja, we trekken elkaar gewoon aan de jas als we in de planning zien... dat er geen podcast gepland staat. Dus dan moet er gewoon iets komen. En die accountability is ook wel enorm waardevol daarin.
Zeker, ja. Dat kan ik mezelf heel erg in herkennen.
Hoe zijn jullie vervolgens vanuit z'n twee gegroeid naar het aannemen van ja, je eerste personeelslid?
Ik denk dat het in een aantal stappen is gegaan. We hebben twee jaar nadat we begonnen waren samen met Ruben eerst wat klussen gehad. Dus op een gegeven moment, we zaten eigenlijk bij Meeting Plaza. Dat is wel grappig. We hadden een gratis werkplek. Waar we ook gratis konden lunchen. Dat hield later op. Maar dat heeft ons heel erg geholpen om in ieder geval op een plek te zitten... waar we ons kantoortje samen konden hebben. Buiten ons huis om. We hadden gewoon een bepaalde constante inkomstenbron. Maar we merkten dat we development ook heel erg interessant vonden. Dus het programmeren van dingen. Er werd af en toe wel eens van ons gevraagd... Hey, zou jij misschien deze QR-code scannen kunnen maken? En dan hadden we allemaal van die tooltjes bij elkaar gehackt. Die eigenlijk net niet helemaal vlekkeloos werkten. Dus we hebben op een gegeven moment op Twitter een uitvraag gezet. Van nou, hey, ben je een developer? We hebben hier een klus. Want we gingen toen voor Peaks gingen we een dashboard maken. En dat moest ook ontwikkeld worden. Toen zei een jongen genaamd Corian Mol. Die zei, ja, dat lijkt me ontzettend gaaf om een keer met jullie over te praten. Toen hebben we hem ontmoet op de plek waar wij wel eens gingen werken, koffie gingen drinken op Utrecht Centraal. Dat is wel lachen. Hadden we Corian ontmoet. Je merkte dat die klik er best wel snel zat. Dus dat we best wel snel met elkaar een goede klik hadden opgebouwd. En toen waren we met z'n drieën. En hij zou eigenlijk dus het techteam van ons bedrijf gaan leiden. Maar die plannen waren nog niet zo groot. Maar na 2 jaar hebben we op een gegeven moment gezegd tegen elkaar... oké, we willen wel een groter bedrijf hiervan gaan maken. Dus dan spreek ik ongeveer over, ja, het zal het zijn, 2016, 2017. Dat we met elkaar zaten en zeiden van oké, we willen hier een groter bedrijf van maken. En al snel hadden wij het verlangen om ook een extra persoon aan te nemen. Want we hadden gewoon wat meer klussen die er naar ons toe kwamen. En we merkten dat wij steeds meer een balans gingen vinden tussen het binnenhalen van klussen, wat heel veel tijd kost. En aan de andere kant gewoon de executie. Dus echt het maken van dingen, wat net zo belangrijk is. Want daar komt je omzet vandaan. Dus al snel hadden wij het genoegen om met Wessel in zee te gaan. Dat is onze eerste hire geweest. Die kenden we eigenlijk al hartstikke lang. Want die had ook bij ons op de studie gezeten. Er zijn later nog 2 mensen bijgekomen die ook op onze studie hebben gezeten. Dat is wel grappig. Dus Wessel en Joost, die zijn er beide bij gekomen. En ook nog een aantal studenten die af en toe bij ons stage lopen. Maar zo is het eigenlijk begonnen. Dus Wessel kwam erbij. En op een gegeven moment, dat is wel een enge stap, man. ik merk wel dat de stap die je zet is... je bent in één keer verantwoordelijk voor de omzet van een ander. Dus waarin je eerst heel erg zoiets had van, oké, als we nou een maandje even geen klussen binnenhalen, ja, dat komt allemaal wel goed, want dan kunnen we een beetje ons salaris omlaag gooien. Vaak hadden we niet eens een vast salaris. We hadden zoiets van, joh, we maken wel over wat er dan binnenkomt, maar op dat moment gingen we gewoon toe naar, oké, we hebben het salaris van Wessel dat we moeten betalen en we hebben onze salarissen. Dus er moet goed geld binnenkomen, willen we dat allemaal kunnen uitbetalen. Nou, toen Wessel erbij kwam, merkten we al gauw dat hij kwam van de ING. En daar had hij ook wat klussen binnengehaald. Toen deed hij nog een klus voor Centraal Beheer. Dus die had hij ook meegenomen. En zo nog wat contacten. Dus dat hielp heel erg. Maar hoe meer mensen erbij komen, hoe meer klussen je ook moet binnenhalen. Dus ik merkte wel nadat we Wessel er binnengehaald en op een gegeven moment de volgende hire erbij hadden, toen ontstond er eigenlijk een heel andere dynamiek in het team. Want je moet gewoon dan wekelijks meetings hebben en gewoon kijken, oké, waar gaan we nieuwe opdrachten vandaan houden? Hoe gaan we onze huidige relaties versterken? En je merkt dat dat wel steeds beter lukt nu. Omdat we daar over de langere tijd van 3 jaar echt veel van geleerd hebben. Want hoe meer mensen, ja, hoe meer klussen. Dat is het gewoon.
Ja, je gaf net al tussendoor aan het begin aan dat je een constante inkomstenstroom had toen jullie met z'n tweeën waren. Nu zeg je van, we waren echt constant op zoek naar het binnenhalen van nieuwe klussen. Hoe was zeg maar de balans tussen enerzijds doorlopende opdrachten van vaste klanten en het binnenhalen van nieuwe klanten, nieuwe opdrachten?
Nou, je merkt dat is echt een goede vraag trouwens. Dat is echt wel een klus op zich. Ja, ik denk dat wij sinds vorig jaar echt tegen elkaar hebben gezegd, oké, we gaan nu alleen maar op langetermijn samenwerkingen zitten. Dus enerzijds ben je, eerst krijg je allemaal kleine klussen, dus die haal je wel binnen en dat werkt ook goed hoor. Maar hoe groter je team wordt, hoe meer afhankelijkheden daaraan verbonden zitten. En kan ik je makkelijk uitleggen, je haalt de klus binnen en als die dan na 2 maanden verloopt, dan moet je weer op zoek naar een andere persoon of een andere klus. Dus wat wij op een gegeven moment gedaan hebben, is gewoon in het team gezegd, dat klinkt heel erg raar, hebben we gezegd, oké, we gaan alleen maar klussen aannemen als het een lange termijn samenwerking bevat. 1, omdat dat voor onze inplannen van capaciteit makkelijker is. Dus je kan gewoon makkelijker doorplannen. Maar anderzijds, Was dat voor ons ook gewoon makkelijker, want dan hoefden we niet elke keer een nieuwe klus binnen te halen. En gek genoeg, als je als team tegen elkaar zegt, dat is eigenlijk nog het enige wat we doen, op een of andere rare manier gaan de mensen om je heen dan ook denken van, oké, ik kan niet bij ze aankloppen voor 1 klein klusje, maar ik wil wel, als we dan bij die gasten gaan aankloppen, dat ze ons ook echt structureel gaan helpen voor een half jaar, een jaar of langer. En je merkt gewoon dat op een gegeven moment dat soort klussen ook wat steeds meer ontstaan. Dat zal in het begin nog niet echt gelijk gebeuren. Maar als je als persoon en als bedrijf gelooft dat je die richting op moet gaan, dan doe je op een of andere manier ook veel meer je best om dat doel te bereiken. En daar zitten wij nu als bedrijf volledig op.
Het is ook echt weer een voorbeeld van kiezen om gekozen te worden. Hè? Jullie als bedrijf maken op dat moment de keuze van, we gaan echt alleen nog maar die lange termijn samenwerkingen aantrekken. Daar gaan we op onze berichten. En na verloop van tijd zie je dus dat aan de andere kant, dus jullie doelgroep, jullie klanten, daar automatisch zich een soort van op aanpassen. Dus de korte termijn klanten, die benaderen jullie waarschijnlijk al een stuk minder en misschien wel helemaal niet meer. En de partijen die jullie benaderen, die zijn ook echt in voor een lange termijn samenwerking.
Ja, klopt. En je merkt ook echt dat als je tegen de ene nee zegt, dat vonden we ook altijd eng. Want op een gegeven moment zie je de omzet natuurlijk omlaag gaan, omdat je steeds meer salaris moet uitbetalen, maar minder klussen krijgt. Maar op een of andere manier komt het wel altijd voor dat je dan daarna weer een toffere klus tegenkomt die wel bij je past. Dus ik heb wel geleerd over de afgelopen jaren dat ik af en toe gewoon ook nee mag zeggen tegen opdrachtgevers. Gewoon puur omdat als je een maand daarna gewoon een partij vindt die eigenlijk veel beter bij je past en je moet daar nee tegen zeggen, dat doet echt veel meer pijn dan dat je af en toe tegen iemand nee zegt omdat het opdracht niet helemaal bij je past. Dus dat is soms echt belangrijk.
Wat kun jij startende ondernemers die ook zelfstandig zijn of die een agency willen bouwen, Wat kun je ze op dit gebied meegeven? Want inderdaad, ik ken het ook uit mijn eigen ervaring. Het is enorm moeilijk om nee te zeggen tegen even een snelle klus die gewoon geld oplevert. Wat kun je hun meegeven om daarin sterker in je schoenen te staan?
Wat ons heel erg geholpen heeft, is wij hebben sinds vorig jaar hebben wij een hartstikke leuke samenwerking met een persoon genaamd Mark Vermeulen, die ons gewoon heel erg helpt met advies geven over hoe je moet omgaan met dat soort voorstellen en dat soort samenwerkingsverbanden creëren. En dat is gewoon een persoon die heeft gewoon 10 jaar lang voor allemaal agencies, en hij werkte toen bij The Valley, daar hebben we hem leren kennen. Die heeft daar gewoon 10 jaar lang zijn best gedaan om afspraken te maken met klanten. En ik merk gewoon, wij huren hem voor een x-aantal uur per maand in. Hij doet echt, het is enerzijds een hele toffe gast, maar hij brengt zo ontzettend veel kennis mee. En hij heeft zoveel meer ervaring over hoe je dat soort afspraken moet maken met mensen. En ik meen het serieus, dat als je dat soort mensen bij je organisatie haalt, dan kan je echt in één keer van een opdracht waar je normaal de helft voor vroeg, kan je in één keer verdubbelen in omzet. Maar ook gewoon omdat je die afspraken wat strakker en wat helderder maakt. En dat doet met iemand die veel meer ervaring heeft. Dan zorg je er ook gewoon voor dat je op die manier gewoon sterker in je schoenen staat. En betere afspraken maakt met klanten. En ook gewoon beter dat soort dingen doet. En wat voor ons daarin, wat Mark heel erg voor ons gedaan heeft, en dat is misschien ook wel goed om te vertellen tegen alle mensen, is als wij als agency klussen aannemen, dan zeggen wij, kunnen wij aan het begin nooit een prijs afgeven. Wat heel veel andere bureaus doen, is die zeggen, ja, wij kunnen dit wel maken voor €50.000 en dan regelen we het helemaal voor je. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt, is dat je bijvoorbeeld na die €50.000, die is op, en veel sneller vaak op dan je denkt. Het ligt een beetje aan hoe groot je team natuurlijk is. Maar dan moet je daarna weer naar een klant toe lopen en dan zeg je, oh, het spijt ons zo erg, maar het geld is op. Dus zouden wij misschien nog €20.000 extra mogen om dit af te maken? Want we komen gewoon tijd tekort. Wat ons heel erg geleerd heeft, is door gewoon al vooraf wel een prijsindicatie te maken, maar eerst gewoon met elkaar een soort van grove schets te maken van hoe dat product eruit komt te zien, wat het allemaal moet kunnen. En dan in de fase nadat we dat gedaan hebben, dat we dan pas een definitieve prijs afgeven. Dat helpt de klant enerzijds heel erg om scherp te blijven op prijs, waardoor ze achteraf niet op verrassingen komen te staan. Dus bij ons zit de foutmarge ongeveer op tussen de 2% en 5%. Dus dat is echt niet veel.
Wat bedoel je daarmee met de foutmarge?
Ja, dus het kan af en toe 2% hoger uitkomen dan we initieel met elkaar begroot hebben. Maar dat kan ook soms 2% minder zijn. Maar wij proberen gewoon heel erg strak te zitten op hoeveel kost het ons nou precies om die oplossing te maken. In plaats van dat we al gewoon gelijk zeggen, yes, dit doen we voor dat budget. Dat heeft ons heel erg geholpen om de volgende professionaliseringsslag te maken, waarin we gewoon nu nooit voor onverwachte kosten komen te staan, nooit te weinig doorrekenen naar de klant. En dat helpt ons gewoon enorm om de verwachtingen te managen tussen de klant en ons als bedrijf. En dat heeft ons heel erg geholpen om een stapje verder te komen.
En hoe zorg je er dan voor dat je met name voor de wat grotere, complexe klussen, dat je daarvoor uiteindelijk altijd op zo'n lage foutmarge uitkomt? Hoe schat je die uren of hoe schat je het werk wat het je gaat kosten? Hoe schat je dat in?
Nou, wat wel tof is, wij doen dan, dat noemen wij een soort van high-level estimate, maken wij. En dus dan maken we een soort van voorstel van tevoren als we met elkaar gaan praten met, dit is het in het meest gunstige geval, dit is in het middelgunstige geval en dit is in het meest ongunstige geval. En daar plotten wij alle, zeg maar, to-do's aan van het hele project. En er komt daar een soort van gewogen gemiddelde uit, wat tussen die drie verschillende midden, laag en hoog komt in te staan. Dus er komt een soort gemiddelde uit van, hè, als wij het heel snel af hebben, als wij het super langzaam doen, en als wij het in dat geval middel doen. En je, wat ik daarin heel erg tof is, is omdat we die dan een beetje ruimte hebben in marge, dan merk je eigenlijk dat wij op die manier, op een hele goede manier, een plan kunnen verkopen. En dat we eigenlijk altijd heel erg strak zitten op de prijs. En daar eigenlijk heel erg strak zitten op het eindresultaat. En wat ons ook heel erg helpt, is dat we beginnen altijd een opdracht met een kleine exploratiefase, noem ik dat. Waarin we gewoon een soort van kleine discovery doen. En in die discovery fase gaan we gewoon een beetje pijnpunten van de organisatie opsommen. Gaan we met klanten in gesprek. Dat hoeft niet heel lang te duren. Maar daardoor heb je al een beetje wat breder onderzoek gedaan naar wat de wensen allemaal zijn. Waardoor je ook echt een veel betere indicatie kan afgeven dan dat je dat gewoon doet als je er maar instapt en gelijk vanaf dag 1 met elkaar aan de slag gaat.
Ja, dus je steekt eigenlijk aan de voorkant voordat er überhaupt iets is getekend tussen jou en de klant, steek je er al heel veel tijd en energie in om dingen uit te zoeken, om dingen, om zeg maar 5 keer de waarom vragen aan de klant te stellen en echt wat meer tot de kern te komen van wat hebben ze nu nodig.
Exact.
Wat spreek je uiteindelijk af met die klant? Spreek je dan na die exploratiefase wel een vaste prijs af? Of blijf je dan nog steeds van, dit is het meest gunstige, dit is het meest ongunstige en dit is het gemiddelde?
Dat hebben we nog steeds. Alleen dan maken we van die high-level estimate waar ik het over heb. Mm-hmm. Dat bedrag zetten we wel vast. Dus dan zeggen we gewoon wel echt van, oké, jullie hebben €50.000 als organisatie. Nou, wij kunnen voor €50.000 kunnen wij gewoon dit bouwen. En dat komen we dan ook echt gewoon na. Omdat we er op dat moment ook gewoon meer onderzoek naar hebben gedaan. En dan hebben we ook het vertrouwen dat we dat met z'n allen kunnen gaan realiseren voor dat bedrag.
Hey, aan welke projecten werken jullie dit moment het liefst?
Dat is een vette vraag, man. Weet je wat ik echt heel gaaf vind? Ik vind alle klussen die wij doen echt super vet. Maar waar ik heel erg van geniet, is als er een groot bedrijf naar ons toe komt die hun vorige bedrijf verkocht heeft. Dat is nu een paar keer bij bedrijven voorgekomen. En dat ze ons inhuren om dat nieuwe product te gaan challengen. Dus vaak hebben ze dan al een intern team. Maar dan vragen ze ons of wij misschien kunnen meehelpen. Om dat nieuwe product van begin tot einde helemaal voor hun te realiseren. Dat vind ik heel vet. Maar ook startups vind ik ook heel gaaf om te doen. We zijn nu voor een startup bezig die heet Visus. En die heeft een soort algoritme om foto's te optimaliseren, waardoor ze bijvoorbeeld de kleuren en de kwaliteit van de foto's veel beter kunnen maken voor eindgebruikers. Het wordt onder andere door Polarsteps bijvoorbeeld gebruikt. Dat zijn klanten die hun software inzetten en dan als mensen foto's uploaden, dan worden die in de cloud geoptimaliseerd. Dat als je daar fotoalbums van print, dat die foto's er gewoon heel mooi bewerkt uitzien. Want consumenten maken over het algemeen gewoon hele onderbelichte of overbelichte foto's. En weet je wat gaaf is bij die gasten? Is dan zijn we helemaal betrokken en krijgen we helemaal een soort van speeltuin van, hoe kunnen we dit naar de cloud brengen? En dan gaan we daar met z'n allen een vet idee voor bedenken. En dat gaan we in hele kleine stapjes doen. Dus ik merk enerzijds die startups heel gaaf zijn. En anderzijds bedrijven die gewoon vragen aan ons, we willen voor het eerst willen wij dus dit nieuwe product opdoen. Ga maar voor ons bouwen. Dat is ontzettend gaaf. En een andere klus waar ik zelf ook heel erg blij van word, is wij werken heel erg veel voor Gazan. En die hebben een bedrijf die verkoopt juwelen. En daar hebben we gewoon een hele webshop voor mogen bouwen van begin tot einde. Dus dat is ook echt, dat is super vet. Want dan merk je op een gegeven moment ook gewoon dat je hetgeen wat je bouwt ook gewoon veel beter is dan de versie die ze daarvoor hebben. En daar geniet ik heel erg van. Als je ook gewoon ziet dat een bedrijf resultaten bereikt met hetgeen wat je gebouwd hebt.
Sterker nog, toen ik die case van Gazan zag, volgens mij waren wij al connecties op LinkedIn, maar toen ik die zag, toen heb ik je volgens mij letterlijk op de lijst gezet van gasten die wij uitnodigen. Want ik vond die case zo tof, die hele webshop, hoe die in elkaar steekt. Toen dacht ik echt van, die moeten we in de podcast hebben.
Thanks, man.
maar verder over die projecten die je aan schieten meteen al vragen te binnen. Allereerst van, wat is de scheidslijn als jij bijvoorbeeld met een startup samenwerkt die een intern team hebben? tussen wat jullie wel en niet doen? Want ik kan me voorstellen dat die samenwerking enorm nauw is. Maar ja, je zult uiteindelijk ook de verantwoordelijkheden zo van moeten verdelen. Of in ieder geval de taken moeten verdelen.
Ja, klopt. Dat is een spannend iets. We merken gewoon dat gaat een beetje organisch. Dus eerst word je ingehuurd om een paar schermen te designen. Vervolgens merken ze dat je veel meer kan toevoegen. En dan hebben ze gewoon een fulltime design team nodig van 1 of 2 man. En vaak komt daar dan ook weer development bij, omdat ze misschien een React Native app willen hebben of voor iOS en Android. Dus dan kan je daarmee gaan experimenteren. En op een gegeven moment creëer je wel een bepaalde rol. En ik denk dat onze rol als agency altijd vaak is dat we dingen gaan challengen. Dus dat we het interne team gaan laten zien, hey, maar heb je hier wel eens over nagedacht? Heb je deze dingen wel eens gedaan? Dus ik denk dat dat heel erg goed helpt. Net zoals wat ik net zei over mij persoonlijk en dat van Ruben. Werkt dat zo ook met bedrijven? Dus dat je af en toe gewoon verschillende mensen hebt die op een andere manier naar het product kijken. En dat gaan ontleden en dat gewoon eigen maken. En dat helpt af en toe gewoon om echt tot een beter resultaat te komen. Dus dat is vaak een beetje de positie die wij innemen. Maar dan draaien we wel gewoon volledig mee in hun sprintteam. Dus wel echt gewoon met de meetings en alle dingen die daarbij komen.
Ja, je vertelt over het constant challengen van het idee of van het platform. Is de validatiefase dan al is die, zijn jullie die al voorbij? Heeft het interne team die al gedaan? Of zijn jullie daar ook nog bij betrokken van, hey, het idee is leuk, maar is er überhaupt markt voor? Willen mensen überhaupt dit product gaan gebruiken?
Ja. Nee, we zijn heel erg bij die validatie ook betrokken. Dus wat we daar met een project doen, en daar kan ik absoluut nog geen naam over geven, maar dat is een nieuwe fintech-app waarmee we bezig zijn. En wat we daarmee aan het doen zijn, dat is wel interessant. Daar hebben we eerst een stukje, zijn we onderzoek naar het doen met het team naar een bepaalde markt, dus een land waarin ze willen uitrollen. Als we die gevonden hebben, dat is vaak wordt dat gedreven vanuit hun team, dat ze onderzoekers hebben die kijken naar welke markt is het beste, welke past het best bij het bedrijf. En wat we dan gaan doen is dat we via allemaal platformen, je hebt van de usability platformen, daar gaan we gewoon met elkaar in gesprek en gaan we users proberen vragen te stellen over hun huidige fintech apps. Wat ze daarmee doen, wat ze daar fijner vinden, wat zijn nou de pijnpunten in dat land waar ze tegenaan lopen. En dat geeft al een beetje een richting in niet alleen wat wij willen designen, maar het geeft ook een beetje de mood, de urgency aan of er ook echt behoefte is aan dat product in die bepaalde markt. Omdat mensen dan in één keer zeggen, ja, ik wil gewoon een overview van allemaal bankzaken hebben of ik wil gewoon dit of dat hebben. Dus je merkt dat met dat soort kleine testjes kan je al snel achterhalen of er ergens behoefte aan is. Maar wat uiteindelijk het allerbelangrijkste moment is, denk ik, en daar kan ik je straks ook wel meer over vertellen van de startups die we zelf doen, is je moet gewoon iets releasen, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk een MVP online. En daarmee kijken of dat het juist is. Of dat ook past bij die pijnpunten. En dan vraag je gewoon diezelfde mensen die je ook in de usability onderzoeken. Die sturen vaak gewoon een mailtje van, hey, het product is live. Wil je het eens even proberen? Dan heb je al een hartstikke goede voorsprong. Want er zijn er al 10 of 15 mensen die je gesproken hebt. Die het hartstikke graag willen proberen. En op dat moment kan je verder gaan bouwen. En dan kan je verder kijken of die mensen tevreden zijn. Of ze nog feedback hebben. Of ze even dingen willen aangepast willen zien. En dan ga je dat samen met die mensen ga je dat uitbreiden. En ik merk hoe dichter je bezig bent met de mensen die het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Hoe dichter je op die behoefte zit van die gebruiker, van die eindgebruiker. Hoe beter product je maakt. Dat is gewoon echt iets gouds. Dat is denk ik iets wat een mantra is wat wij als bedrijf altijd zouden volgen.
Is het ook iets wat je onder andere geleerd door de Lean Startup?
Ja, zeker. Ja. De Lean Startup heeft daar ook heel erg mee geholpen. Ja, okay, zeker weten.
Hey, dus de Lean Startup. En waar ik dan verder nog benieuwd naar ben, is dat je... Want we hadden net heel erg over die budgetten. Dus dat je begint met een high-level estimate en dat je uiteindelijk wel een fixed price afspreekt met je klant. wat ik net al zei, met startups waarbij je zo nauw betrokken bent, waarbij je letterlijk in hun interne meetings zit met jullie, met jullie mensen. Hoe ga je dan te werk met het afspreken van een budget?
Ja, dat is moeilijk inderdaad. Het is eigenlijk niet moeilijk. Het werkt alleen anders. Ik denk allereerst hoe dat werkt is... Je begint gewoon een bepaalde samenwerking met elkaar. Het zal in het begin heel erg moeilijk worden. Want het bedrijf waarmee je gaat samenwerken, die heeft zoiets... Ik wil dit bedrag betalen en daarvoor wil ik het hebben. Maar als een bedrijf echt een nieuw product aan het opzetten is, dan kan dat soms een half jaar duren. Maar het kan soms ook gewoon 2-3 jaar duren. Dat je gewoon met elkaar telkens nieuwe dingen gaat maken. Ik merk zelf, wat we daarin doen, is eerst werken we gewoon voor een kleiner budget gaan we wat dingen uitwerken. Zodat ze een beetje een gevoel bij ons krijgen als agency ook. En het werk wat we maken. Dat is ook gewoon een fase waarin we eigenlijk een beetje met elkaar aan het dansen zijn en aan het daten zijn. Maar we zijn nog niet met elkaar, we hebben nog geen relatie. Dus dat ben je aan het onderzoeken. En ik merk wel dat we, als we dan met een kleiner budget beginnen met z'n allen, dat we gewoon x aantal uur per maand gewoon maken om te kijken, dan komt er op een gegeven moment een werkvorm uit waarin je zegt, oké, we hebben vertrouwen in elkaar. Laten we gewoon voor x periode met elkaar werken. We weten nog niet wat we met elkaar gaan opleveren, want dat kan elke keer anders zijn. Want dat is bij een start-up is eigenlijk een soort van orgaan waarin je alles nog onduidelijk hebt, waarin niks zeker is. Dat weet een klant vaak ook. En dan zeggen ze, laten we gewoon eerst beginnen met een klein aantal uren per maand. En dat kan je dan na behoefte steeds meer opbouwen. Dus kan je in plaats van 10 uur per maand, kan je daar 20 uur van maken. Vanaf 20 uur per maand, 30 uur. En wij werken als bedrijf het liefste met gewoon personen. Dus dat je zegt, je kan 1 persoon per maand inhuren, fulltime. En dat groeit dan gewoon een beetje. Op een gegeven moment worden dat 2 mensen, op een gegeven moment worden dat 3 mensen. En op een gegeven moment creëer je gewoon een klein team die dat product gaat ontwikkelen. En ook vertrouwen aan beide kanten. Omdat je bent eigenlijk met elkaar gaan dansen. En op een gegeven moment bouw je een relatie op.
Ja, mooi metafoor. En hoeveel, hoeveel mensen werken er nu bij jullie bedrijf?
Ja, wij werken nu met z'n 8. En we hebben om die bedrijven natuurlijk, we hebben een aantal startups, daar zitten wat mensen in. En daarin hebben we ook nog een flexibele schil van 4-5 man die ons gewoon bijspringen waar nodig.
Ja. En Ruben en jij zijn nog de mede-eigenaren dan?
Ja, en Corian ook. Ja.
En hoe ziet die rolverdeling tussen jullie eruit?
Mijn taak is vooral connecties opbouwen en nieuwe ideeën eigenlijk opzetten. Corian's taak is veel meer bepalen wat de interessantste stack is om ons product in te ontwikkelen. En ook het development team up and running houden. Daar is die echt super goed in. En de Ruben's taak is veel meer hij noemt zichzelf, of wij noemen hem ook de CEO van het bedrijf. Misschien een beetje lastig om dat de CEO te noemen van een wat kleiner bedrijf. Maar hij is veel meer aan het kijken van hoe kan ik de mensen op hun plek allemaal de juiste dingen geven om verder te kunnen. Dus hij is bij heel veel zaken betrokken. En daarin is hij eigenlijk een soort van spin in het web die overal mee bezig gaat. Hij is gewoon in zijn andere uur ook nog steeds aan het designen. Dus je merkt, we zijn met z'n allen nog steeds in de uitvoering bezig. Maar dat wordt, hoe groter we worden natuurlijk steeds minder.
En je gaf net aan dat je, toen je met Ruben begon, al best wel snel het idee had van we willen toch groter groeien. Een beetje mens-eigen zei je al. Nu zit je op 8 man in dienst. Is die ambitie dan nog steeds om groter te worden?
Ja, zeker. We willen dit jaar sowieso 2 mensen waarschijnlijk gaan aannemen. Dat moet natuurlijk ook kijken of dat lukt. Maar ik denk dat we wel op een goede lijn liggen. En het jaar daarna willen we al 4 mensen weer erbij gaan nemen. Dus we gaan elk jaar wel weer een stapje verder. Maar dat hangt ook een beetje af natuurlijk van welke samenwerkingen ontstaan er op lange termijn. Want als wij veel meer van dat soort samenwerkingen vinden, waar we gewoon vaste basis met elkaar samenwerken, dan kunnen we als team ook gewoon veel beter groeien.
En we hebben, nou, in Nederland al talloze digital agencies. Hoe zijn jullie nou onderscheidend in die hele wereld van agencies?
Ja, het is ook een goede vraag. Ik denk dat ons onderscheidende vermogen vooral ligt in dat wij, omdat wij zelf ook die eigen producten bouwen, wij steeds meer kennis opdoen hoe je als bedrijf zijn zo snel mogelijk een soort van product market fit weet te vinden. Dus hoe kan je nou van een idee wat je hebt komen naar iets wat ook echt in een bepaalde markt begint te werken. Dat is gewoon voor iets wat organisaties heel fijn vinden dat we daarmee helpen. Dus wij zijn niet de platte designers die gewoon pixels opleveren of code. Maar wij gaan ook echt kijken naar, heeft alles wat wij doen ook echt impact op jullie omzetdoelen? Sluit het ook aan bij wat jullie allemaal willen bereiken in dit jaar of in volgend jaar? En daar gewoon heel scherp kijken van welke feature heeft op dit moment de meeste impact. We hebben wel zitten het hele team best wel een hekel aan het woord impact. In onze Slackgroep krijgen we ook altijd een middelvinger terug. Maar het komt daar ook wel een beetje op neer dat je features ontwikkelt niet per se om tijd te maken. Daar houden we helemaal niet van om geld te verbranden. We houden er gewoon van om dingen te bouwen die ook echt bijdragen aan het succes van een bedrijf. En ik denk dat we daar door onze methodes en onze samenwerkingen wel echt heel erg goed in worden. Dus bedrijven huren ons soms ook in en dan maken ze het jaar daarna in één keer x% meer omzet. En dat is gewoon heel erg kicken om te zien. En dat wil ik ook, want ik wil gewoon niet dat klanten of mensen waarmee we samenwerken het idee krijgen dat wij maar gewoon lekker zijn gaan werken en alles maar zijn gaan uitvoeren.
Hey, we gaan langzaamaan naar wat kortere tips toe voor de luisteraar. Maar niet voordat ik gezegd heb dat we net besloten hebben dat er een deel 2 komt. Want ik heb jullie vooraf beloofd dat we het over reverse gaan hebben. Dus over de digital agency, maar ook over Frank Energie en Hometour bij de startups. Maar ja, daar komen we vanwege de tijd simpelweg niet meer aan toe. Dus we gaan lekker een deel 2 maken. Deel 1 was deze dus, gaat puur over de digital agency. En deel 2 gaat echt over de startups, waar ik ook enorm benieuwd naar ben. Terrence, om dit deel 1 af te sluiten, wil ik wat tips van je weten. En laten we beginnen met een boekentip.
Oh, een boekentip. Ik ben zelf over een aantal boeken heel erg enthousiast. Ik vind het boek Grip vind ik heel erg interessant. Ben ik op dit moment aan het lezen. Ik vind het zeker als een persoon die ontzettend houdt van een flexibele werkwijze, vind ik het ook leuk om te leren hoe je nou je tijd zo efficiënt mogelijk kan inplannen, dat je wel heel veel gedaan krijgt. Dus daar hou ik heel erg van. En wat ik zelf een heel interessant boek vind, en die heb ik van mijn stagebegeleider toegekregen, is The Tipping Point van Malcolm Gladwell. En dat boek, als je dat zal lezen, dat is niet direct gaat het over business. Maar het gaat wel over wat in de wereld ertoe geleid heeft, welke kleine verandering erbij gedragen heeft aan een grote verandering in de geschiedenis. En daar staan zo ontzettend veel toffe dingen in die mij als mens gewoon geholpen hebben om te snappen hoe ik zelf efficiënt wil werken, hoe ik zelf de kleinste dingen wil doen die grote impact met zich meebrengen. Dat vind ik echt een heel tof boek.
Heb je daar een voorbeeld van?
Jazeker. Hij heeft het bijvoorbeeld over dat er in de jaren 60 in New York ontzettend veel criminaliteit was in de metronetwerk van New York. En dat zij op een gegeven moment, op een dag, hebben zij besloten na jaren alleen maar criminaliteit te hebben, om elke keer als een metro het station binnen kwam rijden en hij zat onder de graffiti, dat ze die schoonmaakten. En dat ze die verder lieten rijden. En mensen die over poortjes sprongen in New York, dat ze die gelijk lik op stuk gewoon boetes hebben gegeven. En dat heeft zo'n grote verandering gehad, dat de criminaliteit in New York, zeker in het centrum, echt met tientallen procent omlaag is gegaan. En op een gegeven moment zelfs de criminaliteit zo laag was, dat weer gewoon in balans was. En dat zo'n kleine verandering op zo'n moment, op zo'n beslissend moment daartoe heeft geleid, vind ik super interessant.
En kun je ook delen hoe je dat dan vertaalt naar je persoonlijke verandering of naar misschien een verandering binnen je bedrijf?
Ja, zeker. Ja, gewoon door dingen te maken die dan over het algemeen, zoals een MVP, ben ik heel erg goed aan het kijken naar welke kleine dingen kunnen we nu toevoegen om zoveel mogelijk succes te behalen. En dat soort boeken te lezen geef je gewoon de motivatie door verder te kijken dan je neus lang is. En het gewoon een beetje inspiratie te geven van, oh, hey, misschien moeten wij nu deze viertjes gewoon niet doen. Misschien moeten we dat niet doen. Misschien moeten we dit doen. Dus ik heb niet per se een direct voorbeeld, maar ik merk wel dat het mij heel erg scherp maakt, dit soort boeken.
Ja. Hey, ik denk dat ik antwoord op de volgende vraag al weet, want we hebben het hier voor de opname stiekem al over gehad. Maar wat is je favoriete podcast?
Ja, dat is by far nu Jong Beleggen. Ja, ik merk dat het als ondernemer, het begint me steeds weer te prikkelen om een pensioenopbouw te krijgen, zeker op je 30ste. En ik vind het zo tof hoe die Pim Verlaan met Milou heet ze volgens mij,
ja,
een podcast zo erg concreet maakt, waarin ze uitleggen hoe je moet beginnen met beleggen. Ik denk dat dat echt een, dat is voor mij echt die zou ik echt gewoon nu aanzetten en gewoon lekker afspelen. Want je bent echt, voor je het weet ben je helemaal verslaafd, zit je in aflevering 10 of 20.
Ja, en begin gewoon lekker bij aflevering 1, want ze nemen je echt van A tot Z mee in het hele beleggingswereldje. Laatst werd ik in een appgroep gegooid met wat vrienden, met als onderwerp beleggen of beleggingstips. En daar werden wat dingen uitgewisseld. En mijn enige bijdrage in die app is de link naar de Spotify podcast van Jong Beleggen. En ik zei van, begin gewoon bij aflevering 1. Inderdaad, voordat je het weet ben je mega verslaafd. Maar het is zo praktisch, zo simpel uitgelegd. En het mooie is, Pim is echt de expert natuurlijk. Die is zichzelf er helemaal in verdiept. En Milou is een beetje de onwetende, vooral in het begin. Die stelt eigenlijk iedere vraag die jij als onwetende belegger ook zou vragen. Dus dat is het fijne.
Leuk, hè?
Zij stelt alle vragen die bij jou oppoppen. En ja, daar geeft Pim super antwoord op. En voor je het weet, zit je zelf, ben je zelf actief als belegger. Enorm leuke podcast, ja.
Knap, hè? Hey, en ben je al begonnen met beleggen eigenlijk?
Jazeker. Ik zit nu dus in Amerika, maar 2 jaar geleden, in 2018, heb ik hier 1 semester gestudeerd. Dat was onderdeel van mijn hbo-studie, mijn minor. En daar had ik ik had 5 lessen. En 4 daarvan die sloegen helemaal nergens op qua niveau. Maar 1 daarvan was een personal finance class, zoals ze dat noemen. En mijn leraar was een soort van, je noemt het een certified personal accountant of iets in die zin. Dus hij geeft zeg maar mensen, dus geen bedrijven, maar gewoon consumenten geeft hij financieel advies. Dan met name op het gebied van beleggen. En daar heb ik dus ontdekt wat compounding interest is, wat dollar cost averaging is, allemaal dat soort termen. En hij heeft mij letterlijk laten zien wat de effecten zijn van beleggen. En vooral als je daar jong mee begint. Dus ik ben in 2018, in 2018 mee begonnen, dankzij hem. En die podcast Jong Beleggen heeft voor mij eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen. Want daardoor heb ik er zoveel kennis op gedaan en zoveel slimmigheidjes geleerd eigenlijk. Waardoor het bij mij echt een beetje het beleggen naar 2.0 is gegaan. Dus ik ben enorm dankbaar dat ik dat in 2018, dat hij mij daarop heeft gewezen. Want toen was ik 20 volgens mij. En nu ben ik 22. En tijd is je grootste vriend in de wereld van beleggen. Dus,
ja, echt hè. En dus alle jonge ondernemers onder ons, vergeet het gewoon. Ga gewoon lekker beleggen, want hoe eerder je dit spelletje snapt, hoe beter jij je pensioen straks voor elkaar hebt. Geloof mij nou.
100%. Hey Terrence, we gaan hem afsluiten voor deel 1. Ik heb nog 1 vraag aan jou. En dat is, wat is de gouden tip voor de luisteraars? En dan wil ik me specifiek maken, waar ik al een paar keer heb aangehaald in deze podcast. De luisteraar die nu zelfstandig ondernemer is of die een digital agency wil gaan starten.
Ja, mijn advies zou zijn, begin gewoon lekker. Al is dat werk gratis, dat zei ik net eigenlijk al, bouw gewoon lekker je netwerk op. Weet je, het is gewoon niet alleen superleuk om heel veel mensen te ontmoeten, zoals ik jou nu ontmoet, zoals ik andere mensen ontmoet, maar het is gewoon leuk om gewoon ergens te beginnen. Gewoon een beetje je werk op te bouwen. En als dat een keertje gratis is, dan bouw je misschien in het begin heel erg van. Maar je gaat echt op de lange termijn ga je er echt van profiteren als je gewoon in ieder geval een vet portfolio hebt waar je in verder kan groeien. En die mensen blijven je hele leven allemaal dingen gunnen. Dat is echt heel erg waardevol voor ons geweest in ieder geval.
Tof. Dan wil ik jou bedanken voor het delen van het inspirerende verhaal over jouw digital agency. En voor de luisteraar, volgende week kun je deel 2 verwachten. En dan gaan we het hebben over startups.
Yes. Yo, thanks, Arno.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.